U vindt onze schriftlezing in 1 Korinthe 16, de versen 4 tot het einde. En indien het de moeite waardig mocht zijn dat ik ook zelf reizen zou, zo zullen zij met mij reizen. Doch ik zal tot u komen wanneer ik Macedonië zal doorgegaan hebben, want ik zal door Macedonië gaan. En ik zal mogelijk bij u blijven, of ook overwinteren, opdat gij moogt geleiden waar ik zal heen reizen. Want ik wil u nu niet zien in het voorbijgaan, maar ik hoop enige tijd bij u te blijven, indien het de Heere zal toelaten. Maar ik zal te Efeze blijven tot de Pinksterdag. Want mij is een grote en krachtige deur geopend, en daar zijn vele tegenstanders. Zo nu Timotheus komt, ziet dat hij buiten vrees bij u zij, want hij werkt het werk des Heren gelijk als ik. Dat hem dan niemand veracht, maar geleid hem in vrede, opdat hij tot mij komen, want ik verwacht hem met de broederen. En wat aangaat Apollos de broeder, ik heb hem zeer gebeden dat hij met de broederen tot u komen zou, maar het was ganselijk zijn wil niet dat hij nu zou komen. Doch hij zal komen wanneer het hem wel gelegen zal zijn. Waakt, staat in het geloof, houdt u mannelijk, zijt sterk, dat al uw dingen in de liefde geschieden. En ik bid u, broeders, gij kent het huis van Stefanas, dat het is de eersteling van Achaïe, en dat zij zichzelf de heiligen ten dienste hebben geschikt. Dat gij ook de zodanigen onderwerpt, en een iegelijk die medewerkt en arbeidt. En ik verblijd mij over de aankomst van Stefanas en Fortunatus en Achaïcus, want deze hebben vervuld hetgeen mij aan u ontbrak, want zij hebben mijn geest verkwikt en ook de uwe. Erken dan de zodanigen. U groeten de gemeenten van Azië. U groeten zeer in de Heere Aquila en Priscilla met de gemeente die te hunnen huizen is. U groeten al de broeders. Groet elkander met een heilige kus. De groetenis met mijn hand van Paulus. Indien iemand de Heere Jezus Christus niet lief heeft, die zij een vervloeking, Maranatha. De genade van de Heere Jezus Christus zij met u. Mijn liefde zij met u allen in Christus Jezus. Amen. Met de hulp des Heren willen wij vanavond stilstaan bij het 22e vers uit het u voorgelezen schriftgedeelte. 1 Korinthe 16 vers 22, waar wij onze tekstwoorden als volgt lezen. Indien iemand de Heere Jezus Christus niet lief heeft, die zij een vervloeking, Maranatha. Tot zover. Wij willen stilstaan bij een drietal gedachten. In de eerste plaats letten wij op de vloek zonder Christus. In de tweede plaats letten wij op de liefde tot Christus. En in de derde plaats op de getuige in Christus. Dus een vloek zonder Christus, de liefde tot Christus en de getuige in Christus. Vanwaar gemeente, komt toch deze felle uitval van de apostel Paulus aan het einde van deze eerste Korinthebrief. Eigenlijk had Paulus zijn pen al neergelegd nadat hij de groeten had gedaan aan al de broeders. Maar dan schrijft hij in vers 21 er nog eens bij, de groeten is met mijn hand van Paulus. En dan komt dat ongekende felle woord, indien iemand de Heere Jezus Christus niet lief heeft, die zij een vervloeking, Maranatha. Waarom doet Paulus dat? Waarom pakt hij als het ware nog even zijn pen weer op, om die laatste verzen er nog onder te schrijven? Weet Paulus zich niet langer te beheersen? Na urenlang een geduldige pastor geweest te zijn, hij is steeds met de gemeente van Korinthe in gesprek, En met alle liefde en met alle zachtmoedigheid behandelt hij de wantoestanden die in de gemeente van Korinthe gevonden worden. En steeds weer weet hij te manen tot eensgezindheid, tot zachtmoedigheid, tot onderlinge liefde om één te zijn in Christus. En dan aan het einde van de brief ineens dat vloekwoord. Waarom? Paulus' hele leven is toch immers gewijd aan het behoud van mensen. Hij wilde de Joden wel een Jood en de Grieken wel een Griek zijn, om er maar enigen te kunnen winnen voor Christus. Hij zegt zelfs in Romeinen dat hij wenste verbannen te zijn. En dan staat daar hetzelfde woordje als hier voor vloek. Hij wil zelf wel een vloek worden, als zijn broeders de Joden, de Heere Jezus maar zouden aannemen. Paulus heeft zijn hele leven als het ware zichzelf verloochend omwille van anderen, opdat anderen gewonnen mochten worden voor de naam en voor de zaak van het Koninkrijk der Hemelen. Het is zijn verlangen geweest dat Gods rijk zou mogen worden uitgebreid en het getal der uitverkorenen vervuld zou worden. En hier slaat Paulus een toon aan die wij zo direct niet tegengekomen zijn in die eerste Korinthebrief. Waarom? Het mag ons opvallen dat de brief aan Korinthe eigenlijk helemaal beheerst wordt door de kennis van Christus. Van meet af aan begint de apostel Paulus daarmee. En hij eindigt er ook bijna mee. Kruis en opstanding zijn de twee centrale thema's die wij in de brief van Korinthe naar voren zien komen. Het lijden en sterven van de Heere Jezus, waarmee de schuld betaald is geworden, en de opstanding, waarmee God tevredenheid betoond heeft met het offer dat zijn Zoon gebracht heeft. En nu wil Paulus als het ware zeggen, kruis en opstanding, die moeten ook vruchten afwerpen. Vruchten afwerpen in de levens van mensen, vruchten afwerpen in de gemeente van Korinthe. En dan begint Paulus. Eerst was er verdeeldheid in de gemeente. Er was een groepsvorming. Er waren mensen die meer geboeid waren door Apollos en anderen die waren geraakt door de prediking van Petrus en weer anderen hielden het met Paulus. Maar Paulus zegt, is dan Petrus gekruist? Of heeft dan iemand anders van de apostelen geleden? Dan wijst hij op de eenheid die er moet zijn in de Heere Jezus alleen. In hoofdstuk 5 stelt hij het onzedelijke gedrag aan de kaak van iemand die bij de vrouw van zijn vader ligt. En de gemeente laat dat toe. De gemeente werpt die man niet uit. De gemeente handhaaft de ban niet, handhaaft de tucht niet. En dan moet Paulus daar ook over schrijven. Het onzedelijke gedrag is ontoelaatbaar in de gemeente. Verderop schrijft hij over pastorale zorgen, vragen die gesteld zijn omtrent het huwelijk en het eten van offervlees. Paulus stelt ook de praktijken rondom het avondmaal aan de orde, liefdemaaltijden, waardoor de rijken dronken werden en de armen hongerig waren, en alzo het heilig avondmaal bediend werd. En bijna aan het einde van de brief in hoofdstuk 14 moet Paulus de gemeente vermanen dat zij veel te veel nadruk leggen op gaven die sommige mensen meenden te hebben. Gaven van de tongentaal, van gezondmakingen, maar die gaven hebben het kruis en het lege graf verdonkerd. En tenslotte moet Paulus nog spreken over dwaalleraars in hoofdstuk 15, die de opstanding van Jezus Christus uit de doden hebben geloochend. En nu komt Paulus met een waarschuwing. Hij zegt, indien iemand de Heere Jezus Christus niet lief heeft, die zij een vervloeking. Met alles wat er gaande is in het midden van de gemeente, waardoor gemeenteleden worden afgetrokken van het merg van het evangelie, wil Paulus nog één keer zeggen, dat mag hij niet vergeten. Hij pakt zijn pen weer op. Denkt erom, gemeente van Korinthe, u zult geoordeeld worden naar de mate der liefde jegens de Heere Jezus. Al ware het dat ik de talen der engelen sprak en ik had de liefde niet. Al ware het dat ik mijn lichaam overgaf om verbrand te worden en ik had de liefde niet. Al ware het, ja, wat heeft u allemaal gedaan in het achterliggende jaar? Er misschien voor over gehad voor de gemeente in het achterliggende jaar. Hoeveel godsdienstige verrichtingen uitgericht, al ware het, en ik had de liefde niet. Dat is de maatstaf waarmee God zal oordelen. Wij moeten ons onderzoeken of er liefde is tot de Heere Jezus Christus. En indien niet, zegt Paulus, dan bent u een vervloeking. Hij vloekt. Niet degene die het evangelie nog nooit gehoord hebben, maar hij vloekt de gemeenteleden die naar de aard der liefde zijn aangenomen om een kind van God te zijn. Mensen die de heidenwereld vaarwel hebben gezegd en zich gevoegd hebben onder de prediking van Paulus en bij de gemeente God die te Korinthe gesticht is. Of dat nu allemaal kinderen van God waren of niet, daar oordeelt Paulus niet over. Maar het feit dat zij zich bij de gemeente gevoegd hebben, betekent dat zij zich uitgegeven hebben voor een kind van God. En een kind van God is niet herkenbaar, wil Paulus zeggen, dat hij de talen der engelen spreekt. Of dat hij zichzelf als een martelaar overgeeft voor de naam van de Heere Jezus. Nee, een kind van God is herkenbaar dat hij liefde heeft tot de Heere Jezus Christus. En Paulus wil eigenlijk zeggen, gemeente, als wij straks voor die grote rechterstoel van God gedaagd worden, dan is er maar één ding van belang. Heeft u de Heere Jezus lief gehad? En indien niet, dan bent u een vervloeking. En de liefde tot Christus uit zich weer in het leven, in de levenshouding, jegens onze naaste. Dat is aangrijpend. De maat waarmee gemeten zal worden, is de liefde. Indien iemand de Heere Jezus Christus niet lief heeft, die zij een vervloeking, een anathema, staat er in het Grieks. Wat betekent dat eigenlijk, een anathema? Daar is de Roomse kerk goed in. Om dat anathema te handhaven, dan word je van de kerk afgesneden. Van de gemeente afgesneden. De vloek in de Bijbel betekent dat ik niet meer bij de gemeente behoor. En de gemeente is het lichaam van Christus in de Bijbel. Dus dan hoor ik niet meer bij het lichaam van Christus. Dan word ik niet meer geregeerd door het hoofd, door de koning van de kerk. Dan wordt er een band doorgesneden. Dan kan ik niet meer delen in de gunst van God. En wat is dan de uitwerking van die vloek? Wel een proces van ontbinding. Een proces van verharding. En dat is wel duidelijk. Want als ik niet meer tot het lichaam behoor, dan moet ik noodzakelijk afsterven. Als ik niet meer tot de wortel behoor, dan komen er geen levenssappen meer. Dan verdor ik, dan verdroog ik. En dat gebeurde in de gemeente van Korinthe. Wat een vreselijke uitwerking. Een proces van vernieling als wij niet meer tot de levensbron behoren. Dat is vloeken. Als God een zondaar vervloekt, dan is er geen deel meer in het koninkrijk der hemelen. Dan is er geen gemeenschap meer met hem. Dan kunnen wij niet meer delen in zijn gunst. Dan is er geen zegen meer te verwachten. En alleen door de zegen van de Heere kan alles gedijen, vloeken. Dat is buiten de gemeenschap stellen. Dat maakt eenzaam en alleen. Dat woordje wat hier gebruikt wordt, dat wordt in het Nieuwe Testament niet zo vaak gebruikt. Het woordje vloek komt in de Bijbel best wel heel vaak voor, maar er wordt meestal een ander woord gebruikt. Maar op twee plaatsen vinden wij nog dit anathema. En het is misschien goed om ze te noemen, om u duidelijk te maken de ernst van de vloek. Ik denk aan Galaten 1, vers 8. Daar zegt Paulus, o Galatiërs, al kwam er een engel uit de hemel die u een ander evangelie bracht, die zij vervloekt, afgesneden van de gemeente. Die hoort er niet meer bij. Wat voor evangelie had Paulus daar dan gebracht in Galatië? Hij had daar het evangelie van de gekruisigde Christus gebracht. Hij had daar een evangelie gepreekt dat de goddeloze gerechtvaardigd wordt zonder de werken, door het geloof in de Heere Jezus Christus alleen. Hij had daar een volkomen zaligmaker gepredikt voor een verloren zondaar. En die zaligmaker, die zou zondaren zalig maken. Hij had daar het kruis van de Heere Jezus opgericht en verkondigd in Galatië. En Paulus wilde van geen ander evangelie weten. Alleen door het kruis van de Heere Jezus kunnen zondaren zalig worden. Zullen zondaren zalig worden. Er hoeft niets bij die kruisverdiensten. En als er een engel komt die wat anders wil preken, die zij vervloekt. Dus wat betekent dat woordje vloek in onze tekst? Dat betekent dat ik geen deel heb aan het kruis. Dat betekent dat ik geen deel heb aan de gerechtigheid van Christus. Dat betekent dat ik overal nog bij sta. Dat ik nog in mijn eigen schuld sta. Dat ik nog naakt sta voor God. Want als ik mijn eigen gerechtigheid voor God moet komen, oh, dan zal die vloek als het ware alles wegvagen. Zoals de kracht van de atoombom alles heeft weggevaagd, zo zal de heiligheid des Heren mij uitdrijven. Als ik nooit heb leren roemen in het kruis van de Heere Jezus alleen. Indien iemand de Heere Jezus Christus niet lief heeft, die zij een vervloeking. Dat betekent die staat buiten het kruis, nog voor eigen rekening. En dan gebruikt Paulus het woord nog een keer. Hij gebruikt het ook in Romeinen 9 vers 3. En daar zegt Paulus, ik wilde wel een vloek zijn voor mijn broederen naar het vlees. Hij wil daarmee zeggen, ik wil wel buiten de gemeenschap met Christus gesloten worden, als de Joden tot de gemeenschap van Christus zouden worden toegelaten en daarin zouden mogen delen. Dus wat betekent het woordje vloek? Het woordje vloek betekent buiten de gemeenschap van Christus. Vloek betekent, ik heb geen borg. Vloek betekent, ik heb geen voorbidder. Vloek betekent, ik heb geen tussentreder. Dat is aangrijpend. Want dan sta je helemaal alleen. In je leven kun je vrienden hebben. In het leven kun je kinderen hebben die je verzorgen tot aan de grenzen van de dood. In het leven kun je ouders hebben die alles voor jouw welzijn over hebben. Maar dat is alleen maar tot aan de dood. En als er dan geen tussentreder is, als ik God moet ontmoeten, oh, dat is de vloek, gescheiden van God. niet te delen in zijn gunst, buiten de gemeenschap met de Heere Jezus om. Dat betekent de rampzaligheid, een zondaar buiten God. Dat betekent dat ik een drager ben van de ontzaglijke last van de toorn van God, aangrijpende werkelijkheid. Ik heb het vorige week weer gezien, wat het is om alleen op een sterfbed te liggen, waar mensen in hun uiterste dagen kunnen roepen. Roepen uit angst. Dat is een vloek. Dat is een vloek. Buiten de gemeenschap met de Heere Jezus is er geen leven. Daar is alleen maar verderf. Daar is geen enkele troost. Daar houdt alles op wat een mens en de wereld te bieden heeft. Daar lig ik arm, jammerlijk, ellendig, naakt voor God. Indien iemand de Heere Jezus Christus niet lief heeft, die zij een vervloeking. Die is troosteloos, die is ellendig, die is jammerlijk, die is rusteloos. Die wordt als een aangeschoten wild voortgejaagd over deze aarde. O, buiten Christus te leven, buiten Christus te sterven, dat is het meest vreselijke wat er te vinden is en wat te verkrijgen is. Beseft u dat? Buiten Christus geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Want in het uur van onze dood, als ik God moet ontmoeten, dan is alle weelde en voorspoed van de wereld mij als water tussen de vingers ontglipt. Dan heb je niets meer, helemaal niets. En hij verstomde. Wij gaan naar onze tweede gedachte, de liefde tot Christus. De liefde tot Christus is bepalend, daar gaat het om. Dat is nodig in het leven. Dat is het kenmerk bij uitstek. Wij moeten onszelf toetsen vanavond of wij Christus lief hebben. Ik vraag niet, de Bijbel vraagt niet, de Heere vraagt niet of wij in het achterliggende jaar wel eens bewogen zijn geweest. God vraagt u vanavond niet of u wel eens opgeschrikt bent geweest. De Heere vraagt vanavond niet of er wel eens een preek is geweest die u getroffen heeft. Maar vanavond wordt u de vraag gesteld, heeft u de Heere Jezus lief? Dan bent u vrij van de vloek. De liefde van Christus maakt mij vrij van de vloek. De liefde tot Christus is het bewijs en het belangrijkste kenmerk dat mij ervan overtuigt dat ik zonder verschrikken voor de rechter van hemel en aarde kan verschijnen. De liefde tot Christus maakt dat ik uitzie naar die grote dag der dagen. De liefde tot Christus maakt mij een vreemdeling op deze aarde. De liefde tot Christus geeft mij een leven dat boven is. De liefde tot Christus doet mij Christus verwachten uit de hemel. De liefde tot Christus geeft mij andere verlangens, een andere levensstijl, een ander genot, een andere troost, een andere vreugde, andere verdriet. Nu kan ik de wereld wel missen. In mijn eertijds was ik zo verdrietig als ik tegenslagen had in de wereld. En als ik tegenslagen kreeg waardoor ik het een en ander van de wereld moest missen. Maar nu ben ik verdrietig niet omdat ik de wereld moet missen, maar omdat ik God soms moet missen. Omdat er een donkere wolk over mijn ziel gekomen is. Dat komt allemaal door de liefde tot Christus. O, dan ben ik niet meer alleen. Door de liefde niet. Door de liefde tot Christus ben ik getroost en reis ik getroost over de aarde. Geniet ik de gunst van God. En die gunst die doet mij alleen maar meer aanwakkeren in de liefde tot Christus. Waarom zegt Paulus hier eigenlijk niet, indien iemand in de Heere Jezus Christus niet gelooft, die zij een vervloeking. Waarom zegt Paulus hier de liefde? Weet u waarom? Omdat het geloof door de liefde werkzaam gemaakt wordt. De liefde maakt het geloof werkzaam. Het is de liefde die levendig wordt en daardoor wordt het geloof ook levendig gemaakt. Als de liefde Gods in onze harten wordt uitgestort voor het eerst of bij vernieuwing, dan is het die liefde die ons geloof doet uitgaan, zoals de bruid uit het Hooglied. Want de bruidegom iets van zijn liefde achterliet, toen werd het geloof weer levendig en werkzaam gemaakt. En zij ging uit op de straten van de stad. Zeg mij, hebt gij ook dien gezien die mijn ziel lief heeft? O, wat was er toen een liefde in haar hart. Wat was er toen een pijn vanwege het gemis van de Heere Jezus. Wat ging zij toen uit om haar liefste te zoeken? Daarom staat er, indien iemand de Heere Jezus Christus niet lief heeft, die zij een vervloeking, liefde. Wat is dat voor een liefde? U weet dat er in het Grieks meerdere woorden zijn voor liefde. In het Nieuwe Testament twee woorden. Soms wordt het woordje agape gebruikt, die volmaakte liefde, die alleen maar bij de Heere gevonden wordt. Dat is een liefde wat geen vrucht is van eigen akker, die nooit bij ons gevonden wordt. Petrus die stort zijn hart uit, Heere, gij weet alle dingen, gij weet dat ik u lief heb. Maar dan niet met een agape liefde, niet met een volmaakte liefde. Hier wordt het woordje filia gebruikt. En dat is niet zomaar. Dat heeft een bijzondere betekenis. Niet omdat filia die onvolmaakte liefde alleen is. Maar filia betekent ook een vriendschappelijke liefde. Zoals twee vrienden, twee hartsvrienden met elkaar optrekken. Zoals Jonathan en David met elkaar bevriend waren. En met elkaar in een verbond gekomen waren. Zo is de Heere Jezus een vriend voor al zijn broederen. En zo is er ook een vriendschapsverband gekomen in het leven van al Gods kinderen. En wat betekent dan die filia liefde? Wel, twee vrienden die zoeken elkaar op. Twee vrienden wandelen met elkaar. Twee vrienden hebben omgang met elkaar. Twee vrienden vertellen elkaar dingen die zij aan anderen niet vertellen. Zo zegt David zelfs dat de liefde tot Jonathan hem wonderlijker was dan de liefde tot de vrouwen. Die geestelijke vriendschap is veel inniger en veel uitnemender dan de band tussen man en vrouw. Die gemeenschap der heiligen in die oudste broeder gaat alle liefdesbanden op deze aarde te boven. Deze liefde doet mij iets gevoelen, dat er in de hemel geen bloedbanden meer zijn, maar daar zal Christus alles zijn in allen. Ook daarom is die liefde ook maar ten dele, want ik voel hier wel degelijk liefde tot mijn man en tot mijn vrouw, tot mijn kinderen, tot mijn ouders. Hier zijn wel degelijk nog bloedbanden die nog meespreken in deze onvolmaakte bedeling. Maar als de liefde van deze vriend in het hart wordt uitgestort en daardoor de liefde tot deze vriend weer wordt gaande gemaakt, ja dan is deze liefde mij alles waard. Mijn vrouw kan mij niet troosten wanneer deze liefde gemist wordt. Mijn man kan mij niet troosten wanneer deze liefde er niet is. Een filia liefde. Dat is een vriendschappelijke liefde die sterker is dan de liefde tussen man en tussen vrouw. Twee vrienden die alles met elkaar delen tot het innerlijke toe. En nu is de grote vraag vanavond. Heeft u de Heere Jezus lief? Wat is dat? Dan moet je goed luisteren vanavond. Deze laatste dienst. Ik zal proberen een paar kenmerken naar voren te brengen om daarmee te laten zien wat nu de liefde tot de Heere Jezus is. Liefde tot de Heere Jezus uit zich niet alleen in een verstandelijke kennis, in een uiterlijke kennis. Liefde tot de Heere Jezus wil zeggen, ik wil hem ook tot mijn bezit. Dat is het eerste. Dus liefde tot de Heere Jezus bestaat niet uit de Heere Jezus. Dat kan de naam christen. Dat kan de mond christen. Die kan zo geweldig goed praten, maar dat zegt nog niets over de liefde tot de Heere Jezus. De liefde tot de Heere Jezus komt daarin naar voren, dat wij niet alleen spreken over Hem. O ja zeker, dan kan de liefde wel sterker worden. Dat wil zeggen, dan wordt het uitgaan tot de Heere Jezus sterker. Want dan begeer ik Hem tot mijn deel te hebben, tot mijn bezit te hebben. Kom, ga eens mee met mij vanavond naar de stranden van Ceylon, waar die man wandelt. Die grote en schone parel zoekt. Dan ziet hij een parel zo uitnemend schoon. Dan wordt de liefde in zijn hart opgewekt om die parel tot zijn deel te krijgen. En wat gaat die man dan doen? Dan gaat hij heen. Hij verkoopt alles wat hij heeft. En hij koopt die parel. Liefde tot de Heere Jezus. Waarin komt dat naar voren? Wel dat hij de eerste, de hoogste plaats krijgt in mijn leven. Als ik Hem tot mijn deel heb en eerder ben ik niet tevreden, oh, dan is Hij mijn grootste schat. Dan gaat mijn ganse hart naar Hem uit. Dan roep ik het uit met Asaf, nevens U lust mij niets in de hemel nog op de aarde. Kom, ga eens terug. Het achterliggende jaar was er een dag. Was er een rustdag. Was er een ogenblik, was er een week, waarin het gold voor uw leven, ja. Ja, zo lag het in mijn hart. Er was een moment in het achterliggende jaar, dat de liefde tot de Heere Jezus zo sterk was, dat die liefde zo aanwezig was, dat niets op deze aarde mij lustte, maar dat ik mij als het ware liet verzinken in die bodemloze liefde van de Heere Jezus, die mij heeft lief gehad met een eeuwige liefde. En die liefde was zo sterk, dat een man en vrouw, dat het kinderen, dat het alles van deze wereld te boven ging, dat ik vol was van de liefde God in Jezus Christus alleen. Eerlijk zijn, staat de Heere Jezus bovenaan in uw leven? Pas op, ik weet van een man uit Huizen, die 's morgens zo vol was van de Heere Jezus, dat hij zong, ik zal het brandaltaar doen roken van het edelst vee, uit kooi en stal. En 's avonds stierf zijn vrouw. En diezelfde man stond met de vuist naar de hemel en zei, o God, zo heb ik het niet bedoeld. De Heere Jezus, bovenaan in uw leven. Dat is het eerste kenmerk. Niet uit kennis alleen, maar dat de Heere Jezus bovenaan staat. Zo zei de bruid het. Hij zei, zeg mij, gij die mijn ziel lief heeft, waar gij wijd, waar gij de kudde legert. Zo heeft Paulus het gezegd, ik heb meer behagen om uit het lichaam uit te wonen en bij de Heere in te wonen. Een tweede kenmerk. Hoe kun je nu weten of je de Heere Jezus echt lief hebt? Wel, dan heb je ook een welgevallen in je hart. Wat is dat? Wat is dat? Wel, echte liefde, die kan ook zo mediteren over degene wie hij lief heeft, toch? Moet je maar eens kijken, als een jongen of een meisje verliefd wordt op iemand, dan kunnen ze soms zomaar wat voor zich uitdromen. En dat is ook in het geestelijke. En dan bedoel ik niet dromen, in de zin van wat niet werkelijk is. Maar echte liefde gaat de binnenkamer in en overdenkt wie de Heere Jezus is. Hij bewondert de grootheid van zijn persoon. Hij verwondert zich over dat grote werk der zaligheid. Hij verblijdt zich in de Heere Jezus. En in zijn hart weet hij het. Hij is de schoonste aller mensenkinderen. Er is niemand op de aarde te vinden gelijk als hij. Zo is dat toch ook in het natuurlijke. Als je verliefd wordt op dat meisje, dan is er toch maar één. Als je liefde hebt tot een man, dan is er toch maar één. En zo is dat ook in het geestelijke. Liefde heeft ook welgevallen. Er is een stil vermaak, een hemelse gedachte. Tot wien zullen wij anders heen gaan? Gij hebt de woorden van het eeuwige leven. Heere Jezus heeft een naam boven alle naam. En elke keer moet een kind van God als het ware weer in de binnenkamer. Om dat gouden kleinood te bewonderen. Om de naam van de Heere Jezus te spellen. Om zich te verblijden in die ene naam die gegeven is onder de hemel tot zaligheid. Een kind van God, hij leeft in de binnenkamer. Ja, werkelijk, daar leeft hij. Daar leeft hij. Daar leeft hij. Liefde tot de Heere Jezus. Dat betekent dat ik zijn naam veel overdenk. Dat betekent dat ik veel met zijn naam bezig ben. Dat betekent dat ik in de eenzaamheid die naam spel als geen andere naam. Want ik verwonder mij in deze volkomen zaligmaker. Dan denk ik wie Christus is en wat hij gedaan heeft. Ik overdenk zijn lijden en sterven, zijn volkomen weg. O, wat kan ik hem bewonderen. Als een diamant van God geslepen, zie ik in de stralen van het licht des Geestes elke keer de schitterende kleuren van die snijvlakken, van die diamant. En waarlijk, al wat aan hem is, is gans begeerlijk. Nou, ik vraag u niet elke dag. Ja, waarom ook eigenlijk niet? Ik vraag u dan ook niet elke week. Ja, waarom eigenlijk niet? Maar ik vraag u, heeft u wel eens momenten gehad in het achterliggende jaar dat u zo de Heere Jezus bewonderde, als een diamant van God geslepen? En elke keer als het licht van de Heilige Geest over die diamant viel, dan zag u die kleuren in elkaar overgaan en bewegen. En het verrukte uw hart, het verblijde uw ziel, het was uw genot, uw vermaak, het was als het ware een hemel op aarde. Geef nog een kenmerk, het derde. De liefde tot de Heere Jezus openbaart zich ook in de werkzaamheden. In de werkzaamheden. Liefde tot de Heere Jezus komt in zekere zin naar voren als je naar de kerk gaat. Als je de Bijbel leest en als je bidt. Maar dat niet alleen. Want ik vrees dat velen onder ons vanavond die wel naar de kerk gekomen zijn, daarmee nog geen liefde hebben tot de Heere Jezus. Wat is dan het verschil? Hoe gaat een kind van God naar de kerk? Hoe leest een kind van God de Bijbel? Hoe buigt een kind van God zijn knieën? Tenminste, als het geloof door de liefde is werkende. Hoe? Waarin uitzicht dan het verschil? Wat dacht u? Wat dacht u? Wel daarin, een kind van God die het geloof door de liefde werkende in zich heeft, die zoekt de Heere Jezus. Die zoekt de Heere Jezus. Die gaat vanavond niet naar de kerk omdat oudejaarsavond is, maar die zegt, ha fijn, er is weer een gelegenheid waarin de Heere Jezus wordt uitgestald in de prediking van het woord. En daarom heeft hij vanmiddag zijn knieën gebogen en gesmeekt, o God, mag ik hem zien die mijn ziel heeft lief gehad. En als hij zich terugtrekt in de eenzaamheid om zijn knieën te buigen, dan doet hij dat niet om alle nood aan de Heere bekend te maken in de eerste plaats. En bovenal, o nee. Hij buigt in de eerste plaats zijn knieën met het enige verlangen om de Heere Jezus te mogen ontmoeten, opdat hij door het geloof aan zijn boezem gedrukt mag worden. Eerder is hij niet tevreden. Er zijn geloofswerkzaamheden bij degenen die de Heere Jezus lief heeft. Ik vraag u niet elke dienst. Waarom niet? Ik vraag u niet elke zondag. Waarom niet? Ik vraag u niet elke dag waarop u de Bijbel opende. Waarom niet? Maar ik vraag u wel. Heeft u momenten gekend in uw leven, in het achterliggende jaar, dat er werkzaamheden waren in uw ziel en dat u verlangde om Christus te mogen zien? Voor het eerst of bij vernieuwing door de belofte van het evangelie. Ik zal nog een kenmerk geven van degenen die de Heere Jezus lief hebben, die hebben ook zijn kinderen lief. Wie uit God geboren is, heeft ook degene lief die uit God geboren zijn, zegt Johannes in zijn eerste zendbrief. Dat is een onlogenbaar kenmerk. Als ik werkelijk de Heere Jezus lief heb, dan heb ik de hele familie lief, die door wedergeboorte lid is geworden van het hemelse huisgezin. Waarom? Wel, als ik bij Gods kind ben, dan hoef ik mij niet te verdedigen. Dan hoef ik me niet uit te leggen. Dan hoef ik niet de minste te zijn. Dan hoef ik geen klappen te ontvangen. Hun gesprekken, hun gezelschappen zijn mij aangenaam. Daar word ik niet misverstaan. Daar wordt niet van alles van mij geëist. Daar staat ik er niet buiten. Ik heb hun lief, omdat zij de Heere Jezus lief hebben. Ik heb hun lief, omdat wij een even dierbaar geloof gekregen hebben. Ik verlang om bij Gods kinderen te zijn en om te horen wat God gedaan heeft. Ik verlang om meerdere kennis van de Heere Jezus te mogen krijgen. En daarom voeg ik mij bij degenen die zijn naam belijden op deze aarde. Dan is de verdeeldheid wel pijnlijk, hè? Maar ik vraag u, niet elke dag, niet elke week, maar heeft u wel eens een verlangen om bij Gods kinderen te zijn? Om hun gesprekken te mogen horen, om erin te mogen delen, om er onderwijs te mogen ontvangen, om elkaar aan te mogen sporen, om elkaar te mogen bemoedigen in het strijdperk van dit leven, om... Ik ben een vriend, ik ben een metgezel van allen, die uw naam ootmoedig vrezen. Die de Heere Jezus lief heeft, die heeft hem in alles nodig. Die kan niet zonder hem. Ik vermag alle dingen door Christus die mij kracht geeft, zegt de apostel. En daarom als ik de Heere Jezus lief heb, dan denk ik veel over hem. Dan spreek ik veel uit hem. Dan wandel ik met hem. Dan leef ik voor hem. Heeft u de Heere Jezus lief? Heeft u behagen geschept in zijn naam? Of is de naam van Jezus u alleen maar een last? Zegt u nou vanavond, zegt het mij eigenlijk niets. Ik had een andere preek verwacht op oudejaarsavond. De naam van Jezus. Hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. Wij gaan naar onze laatste gedachte. De getuige in Christus. Want apostel Paulus zegt, indien iemand de Heere Jezus Christus niet lief heeft, die zij een vervloeking. Maranatha. Wat betekent dat woordje? Maranatha. Het is een Aramees woord. In de tijd van de Heere Jezus werd er veelal Aramees gesproken. Een verbastering van het Hebreeuws zouden wij kunnen zeggen. En wat betekent dan het woordje Maranatha? Wel, het kan betekenen onze Heere is gekomen. Of het kan betekenen kom onze Heere. Onze Heere is gekomen. Dan zegt Paulus, wij moeten maar niets uit de hemel meer verwachten. Want het woord is vlees geworden. De schaduwendienst is vervuld geworden. Aan de ceremoniën is een einde gekomen. De beloften zijn heerlijk vervuld. In het kind in de kribbe en op het kruis op Golgotha. Hij is gekomen in de wereld om zich over te geven voor zijn volk. Onze Heere is gekomen. Maar in de context van 1 Korinthe 16 heeft het nog een andere betekenis. Daar zegt Paulus, denk erom, naar het lichaam is de Heere Jezus afwezig. Want naar zijn menselijke natuur is hij in de hemel. Maar naar zijn goddelijke natuur en met zijn geest is hij altijd onder ons. Kijk, en daarom is onze derde gedachte de getuige in Christus. Want ik vroeg u, heeft u de Heere Jezus lief? En dan kunt u wel naar andere mensen zeggen, ja. Maar er is een getuige. Er is een getuige. Er is een God in de hemel die de harten kent en de nieren proeft. Dat is tot troost voor degenen die misschien wel uitgeworpen worden. En die eenzaam over de aarde gaan. Zoals Job. Job door zijn vrienden werd beschuldigd. Maar toen zei Job, in de hemel is mijn getuige. Och, of ik tot zijn stoel zou mogen komen. Want Job wist dat hij een getuige had in de hemel die het voor hem opnam. Wat een troostvol woord. Maranatha, onze Heere is aanwezig in de kerk.
kerkdienst. Hij weet hoe ik mijn knieën gebogen heb. Hij weet hoe ik geroepen heb in het achterliggende jaar. O Heere, ontferm u mijner, ontferm u mijner. Hij weet hoe er een hart was vol van liefde en vol van hartstochten die uitzagen naar hem. Hij weet of het mijn verlangen was. Heere, wilt u nog eens overkomen? Want u te missen, dat is alles te missen. Maar hij weet ook of u verachterd bent in de genade. Of dat u vanavond hem niet lief heeft, dat weet hij ook. Want hij kent ons hart. Hij is een getuige, zo volmaakt, zo zuiver. Hij weet vanaf den beginnen dat er één was die een duivel was. Dat was Judas, die had hem niet lief. Hij wist in de scharen wie ze waren, vol van haat en nijd tot de Heere Jezus. Want hij kende hun gedachten die hem niet lief hadden. In de hemel is onze getuige. Hij ziet wat de zijnen in hun hart voor hem voelen. Hij is gekomen. Dat betekent hij is in de gemeente. En weet u wat het ook betekent? Het hele jaar door was de Heere Jezus in het gewaad van zijn woord onder ons. En hij klopte op de deur van uw hart. Doe open. Doe open. En ik zal inkomen en avondmaal houden. En gij met mij. Het hele jaar door kwam hij als één die dient om uw ziel zalig te maken. En op oudejaarsavond weet hij als geen ander wie hem lief heeft gehad. Wie door genade de deur voor hem heeft opengedaan. Met wie hij gemeenschap heeft gehad. Hij is het die zijn vriendschap ons biedt. Maar wij kunnen het ook vertalen met kom onze Heere. Dat is een gebed, dat is een zucht van verlangen naar de komst van de Heere Jezus, die een einde zal maken aan alle verdeeldheid en alles wat ten dele is. Ik voelde me vanmiddag zo vreemd op deze aarde, zo eenzaam, zo alleen, dat het verlangen levend werd naar de komst van de Heere Jezus. Dan is er een zucht in het hart en de geest en de bruid zeggen kom. O Heere Jezus, wanneer zult u komen? Er is zo'n verdeeldheid onder uw kinderen. We lijden in het vlees, in het lichaam. Er is zo'n eenzaamheid op deze goddeloze wereld. Waar de mensen zich opmaken in de brooddronkenheid om het jaar uit te gaan en het nieuwe jaar in te gaan. O Heere, wanneer zal die dag aanbreken dat wij met al de gezaligden zullen staan rondom uw troon? Wanneer, Heere, zal ik u zonder zonde mogen dienen en mogen grootmaken? Wanneer zal de dag aanbreken dat er nooit, nooit meer een wolk zal komen tussen u en tussen mijn ziel? Wanneer, Heere, kom onze Heere. Daarin ligt een vast fundament. U bent onze Heere. U regeert alle dingen door het woord uwer kracht. Kom, o Heere Jezus. Ja, kom haastig. Maranatha. Weet u hoe we het ook nog kunnen vertalen? Met de Heer komt. Hij zal komen. Vast en zeker. Hij is aanstaande. Van die dag en van die uren weet niemand. Dat is een ding wat zeker is. Ook de engelen in de hemel, niet dan alleen de Vader. De Vader weet het tijdstip waarop de Heere Jezus zal wederkomen. Om te oordelen de levenden en de doden. Maar hij zal komen. Allen moeten geopenbaard worden voor zijn rechterstoel. En moeten wegdragen hetgeen in het lichaam is geschikt. Ook dit voorbijgevlogen jaar zal ons dan ordentelijk voor ogen gesteld worden. Alle zonden die wij bedreven in het heimelijke, in het openbaar. Alles zal vergolden worden. Gelukkig die dag voor Gods kind, als het geloof zal overgaan in aanschouwen, waar niets ons meer zal aftrekken van de gemeenschap met de Heere Jezus. Maar wat een vreselijke, vreselijke dag. Wat een vreselijke, vreselijke dag zal het zijn voor diegenen die vanavond nog onverzoend zijn, die geen liefde tot de Heere Jezus kennen. Wie leven niet met Christus in God verborgen was. Die hun leven niet gekenmerkt zagen. Al waren er soms diepe dalen. Al was er soms een afwijken. Al was er soms een afzwerven. Maar die toch vanavond mogen getuigen. Mijn leven was ook in 2003 met Christus verborgen in God.
Maar u, u die dat leven in de binnenkamer niet kende. U die nooit de Heere Jezus heeft gezocht als u naar de kerk kwam. O, wat zal die dag zijn? Dan zal de Heere Jezus uw tegenpartijde zijn. Hij zal dan niet komen om te zoeken en zalig te maken wat verloren was. Maar dan zal hij het verlorene wegwerpen in de eeuwige verlorenheid. Dan is het voor eeuwig te laat. Voor eeuwig buiten. Voor eeuwig zonder God. Voor eeuwig in die afgrijzelijke vloek. Voor eeuwig afgesneden. Voor eeuwig buiten. Amen.